In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Aan alle Hour of Power kijkers op dit vroege tijdstip, van harte welkom bij, zoals ze het in het Nederlands vertalen, een uur van kracht. En dat zit er ook weer in dit programma. Bobby begint met een nieuwe serie toespraken over lopen op het water. En de eerste van zijn toespraken is getiteld, en die ga je straks horen, Verbondenheid met God. Je kent het misschien wel, hè? Lopen op het water, zonlicht zien voor dag en dauw. Nou, misschien heb je dat vanmorgen wel gedaan, hoewel. Ik zie weinig zon. En dat is een liedje wat geschreven is door de tekstschrijver die straks plaatsneemt hier op de bank. Hij heeft de songs geschreven voor heel veel bekende Nederlandse artiesten. Maar hij heeft ook een verrassing voor ons. Voor alle kijkers van Hour of Power heeft hij een bijzonder lied geschreven. Ik noem zijn naam nog niet. Dat blijft een verrassing. Want dit programma zit nog meer met verrassingen vol, als ik het zo mag zeggen. Stephanie Fleming en Dana Baker zingen It Is Well With My Soul, een geliefd lied in Shepherd Grove. En als ik het over geliefd heb, mag ik ook zeggen, u bent geliefd, jij bent geliefd. Dat vinden we de boodschap van Hour of Power en ik hoop dat je dat in je hart voelt.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
And welcome, welcome, church family. We love having you here. Thank you for coming. I read a quote the other day that said, we only accept the love we think we deserve. Today, the Lord has made you deserving of the most profound love known to humankind. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I. Be seated. In preparation for Bobby's message, The words of our Lord found in Luke. On a Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then he put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue leader said to the people, "There are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath." The Lord answered him, "You hypocrites! Doesn't each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her?" When he said this, all his opponents were humiliated. The people were delighted with all the wonderful things he was doing. May we rejoice that God is always for us. The Lord keeps his covenant. Amen.
Be my true.
you join me in prayer? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen.
This school. In een kinderthuis heb ik eigenlijk tot mijn 18e gezeten met wisselende pauzen van pleegzin.
Ik kom uit een buurt waar heel vaak mensen niet echt de hoop hebben dat er goeds kan ontstaan daaruit.
Een wijk met 24.000 mensen. In heel de wijk was geen christelijke gemeenschap of een kerk aanwezig.
Mijn grens in een crimineel leven was een steekpartij die me mijn leven bijna kostte.
Hele lastige periode gehad. Een jaar of 6 dat mijn man overleden is.
Ik hoop dat de kijker van Hour of Power toch wel een stuk bemoediging meekrijgt. Omdat ik geloof in liefde.
Ik heb gemerkt dat God beschadigde mensen wil herstellen. Omdat ik geloof in liefde.
Ik geloof in liefde omdat God liefde is. En ik heb God mogen ervaren in mijn leven. Ik heb hem mogen ervaren in genezing van mijn pijn van binnen. Van de onrust die ik in mijn leven had. Omdat ik geloof in liefde.
Ik geloof dat alleen liefde mensen verandert. Omdat ik geloof in liefde.
God wil alleen maar liefde geven. En het zal door processen heen gaan, het zal door lagen heen gaan. Op een gegeven moment kom je bij een punt van, ik omarm het.
Dat ze geraakt worden door liefde van God. En dat zij Gods handen en voeten mogen zijn.
Wat ik ook ooit heb mogen vinden en wat zoveel hebben gevonden. En dat is dat God er is, dat hij van ze houdt.
Weet je, Gods liefde voor mij is gewoon een yes.
Omdat we geloven in liefde.
We gaan naar een heel bijzondere man in Nederland. Niet iedereen kent zijn naam, maar iedereen kent zijn liedjes. Want die hoor je de hele dag op de radio, al heel wat jaren lang. Of je ziet ze op televisie. Ze noemen hem de dominee. Maar dat is hij niet. Hij is wel een bekroonde liedjeschrijver. Kreeg een gouden harp voor zijn hele oeuvre. En ik pak even die indrukwekkende lijst erbij. Tientallen liedjes geschreven voor André van Duin, Anita Meijer, Guus Meeuwis, Jeroen van den Boom, Marco Borsato, Monique Smit, Rob Bandstede, Rut Jacot, Simone Kleinsma. En zo kan ik eindeloos doorgaan. Dus ik vind het wel een grote vreugde voor de man die nu bij mij op de bank heeft plaatsgevonden. En misschien is wel een van zijn meest bekende liedjes deze.
Oh ja, ja, daar begon het mee.
Daar begon het mee, hè?
Ja.
Vertel eens wat van, terwijl de vrolijke klanken door de huiskamer klinken.
Ik heb mijn vrouw leren kennen bij Joop van den Ende, waar ik redacteur ben geweest.
Hoe zeg je zo'n dingen?
Ik weet het niet.
Ik word wel een beetje gek van die herrie.
Nee? Hij kan in ieder geval zachter, Jan.
Ja, nou, het geluid is uit.
Mijn vrouw leren kennen bij Joop van den Ende en zij deed haar productie in de redactie.
Het is verschrikkelijk op de vroege zondagmorgen, neem ik niet kwalijk. Maar het was dromen zijn bedroom.
Ja.
Ja, je hebt je vrouw leren kennen.
Ja, en zij ging op een gegeven moment weg, want ze ging rechten studeren. En ik kwam niet meer aan muziek maken toe. Dus ik had ook aangekondigd dat ik een maand later weg zou gaan. En toen heb ik in de avonduren met mijn goede vriend Leo Dries, die ook daar op de centrale redactie zat, heb ik uit de losse pols de tekst voor Dromen zijn bedrog geschreven. En waarom nou jij? En dat was een geschenk uit de hemel. Want je moet je voorstellen, we hadden dus allebei een salaris. En dat viel voor allebei weg. En we hadden eigenlijk helemaal niks. Ik denk een maand nadat ik daar weg was, was dit in één keer nummer 1.
Ja.
En moet overigens zeggen dat heel veel mensen riepen toen, oh jongen, dan ben je helemaal binnen. En ja, dan moet je echt een wereldhit hebben.
Ja, ja, ja. Nou, maar je hebt wel een aantal wereldhits geschreven. Hè? Ik noemde die hele indrukwekkende lijst op van al die artiesten, die tientallen liedjes die jij geschreven hebt. Op welke song ben je nou het meest trots?
Nou, ik voel meestal geen trots over wat ik maak, omdat ik het als een cadeau zie, talent. Maar er zijn wel dingen waar ik blij mee ben. Speeltuin is er één, van Marco. Morgen zal het vrede zijn, die.
Is prachtig.
Onbewoonbaar verklaard, vind ik heel goed gelukt. Ik ben op het moment, maar dat kent nog niemand, behalve een paar mensen, bezig met een musical over Vincent van Gogh. Huh? Waar ik alle muziek en liedteksten voor schrijf. En daar zitten ook wel dingen tussen dat ik denk van ja, dat is goed gelukt.
Mooi, ja. Mooi. Wat is dat nou wat er in dat, want ik net als velen ken ik natuurlijk een aantal van je liedjes, dat er in dat brein daarbovenin bij jou in die grijze cellen geboren wordt en dat het iedereen aanspreekt.
Nou ja, misschien heb ik een algemene smaak, dat zou kunnen. Ik heb heel veel naar muziek geluisterd ook. Ik kom uit een klassiek nest. Maar ook inspiratie is natuurlijk een geschenk. Ja, ja. Ik noem dat wel eens een co-write with God.
Ja.
Ook als je alleen zit te schrijven. Ik heb dat best wel vaak verteld ook, maar dat is ook echt zo. Zeker bij bepaalde stukken die mijzelf ook raken, word ik soms bijna wakker boven mijn eigen werk. En dan denk ik, heb ik dit nou net gemaakt?
Ja.
En dan kan me dat ook raken. En het is dan zo niet van mij alleen, op zijn minst.
Ja. Want je zegt, ik word ook door Gods geest geïnspireerd.
Ja, zo voelt dat. Ja.
Ik denk dat is toch dat prachtig,
ik,
man?
Ja, ik denk dat ik in sommige opzichten misschien bijna nog wel een religieuzer vak heb dan menig predikant. Want ik probeer wel regelmatig iets te schrijven wat over diepere liefde gaat, universele liefde. Jeroen van den Boom heeft bijvoorbeeld ooit Eén Wereld gezongen, wat ik met Daniel Gibson heb gemaakt. En dat vind ik een voorbeeld, maar speelt daar natuurlijk ook. Wishful singing noem ik dat, ja. Morgen zal het vrede zijn.
Ja.
En ik weet nog dat wij met een paar bevriende gezinnen bij het allereerste stadionconcert van Marco waren. Dat was in de Kuip. En over de hele breedte van het podium hing een scherm met helaas levensechte beelden die daarover gaan. En toen kreeg ik echt gewoon zo'n klem om mijn keel bijna, weet je wel. Dat je denkt van wow. En als dan 40.000 mensen Morgen zal het vrede zijn staan te zingen, dan ontroert mij dat enorm.
Ja.
Ja.
Het zal morgen geen vrede zijn.
Nee.
We hopen dat wel. En overmorgen ook niet. Maar die vrede komt er. Daar ben je van overtuigd.
Ja.
Op een dag komt God terug.
Ja.
En dan zal het vrede zijn. Kan je er naar uitkijken?
Kan ik enorm naar uitkijken.
Ja.
Zonder overigens een death wish te hebben. Want ik geloof ook heel erg in een leven voor de dood.
Ja. Want wie is Jezus nou voor je? De man die 2000 jaar geleden op aarde rondliep en ons opriep om je naaste lief te hebben, om er te zijn voor die ander.
Voor mijn gevoel is het een fantastisch voorbeeld van hoe wij, en dat kunnen wij niet, zouden moeten leven.
Ja,
ik denk dat ik ben daar ook heel realistisch in. Als iemand mij vanuit het niets een klap geeft, ben ik echt niet iemand die zegt van joh, hier is mijn andere wang.
Ja.
Neem niet weg dat wat daar staat, dat ik daar wel achter sta.
Ja.
En ook van mezelf vind van eigenlijk zou je het moeten laten gebeuren.
Ja.
Het is ook niet zo dat het nooit lukt, maar het is wel, het is nogal een opgave.
Ja, ja. Lees je je Bijbel?
Ik heb het stilte dagboek. Waarin ik regelmatig lees. Soms leg ik de Bijbel ook een tijdje weg. Als ik te lang in het Oude Testament zit, dan komen de twijfels eerder op. En dat wil ik niet. Ik wil me blijven realiseren dat het een belangrijk boek is. En een zeer belangrijk boek voor mij. De basis is liefde. Dat staat ook in Corinthiërs. Dat is een van mijn favoriete passages.
Je bedoelt 1 Korinthe 13?
Ja, dat bedoel ik.
Al waar ik tot met tongen van engelen en mensen sprak,
maar het is niet. Alleen al taalkundig gezien is het poëzie wat er staat.
Ja.
Maar hoe het eindigt, geloof, hoop en liefde, de liefde is het belangrijkst. Dat vind ik prachtig.
Ja.
Daarmee sluit je ook niemand uit. Maar op het moment dat je de Bijbel of welk boek of welke theologie of ook gaat dogma gaat verheerlijken en zo van dit is de waarheid. En dat is voor mij als zo'n glas wat hier op tafel staat en dat stop je in de vaatwasser. En als je een goed glanzend spoelmiddel gebruikt, doe je 's morgens die klep open. En dan komt er bijna zo'n sterretje af als in de reclame.
Ja.
En maar op het moment dat ik het vastpak, dan zit daar een vingerafdruk op, meerdere zelfs. En er staan inmiddels zoveel vingerafdrukken op dogma's, ook het christendom helaas, in veel opzichten, dat je de schoonheid van het glas niet meer kunt zien. Het is ook wel door veel vingers besmuikt.
Ja.
En, ja.
Maar het blijft overeind dat met al die vingerafdrukken en waardoor het glas ook ondoorzichtig lijkt te worden, dat er nog altijd die ene boodschap is van Jezus en die is niet besmuikt en niet besmeurd. Nee. Die blijft tot in alle tijden en dat inspireert jou. Wat ik ook leuk vind, hè, want je schrijft liedjes voor deze tijd, voor de mensen van deze tijd, maar dat jouw favoriet Johann Sebastian Bach is.
Ja.
Ja, wat zeg maar, waarom zo enthousiast?
Nou ja, dat heeft ook heel veel te maken met mijn jeugd.
Ja.
Ik kom uit een klassiek nest.
Ja.
Ik heb zelf 7 jaar viool gespeeld en heb mezelf piano leren spelen. Maar je moet je voorstellen, mijn moeder heeft een Matthäus-passion nog gezongen. En als het Palmzondag was, bijvoorbeeld, dan lag de partituur van de Matthäus lag open bij ons op de eettafel. En dan keken we zo mee. Daarnaast, ja, ik ben dit jaar voor het eerst van mijn leven naar de Matthäus-passion toe geweest met mijn dochter. Omdat ik daarvoor dacht van ja, maar dan zit er dadelijk gewoon zo'n man van bijna 2 meter zit te snikken daar in die zaal. Want het ontroert mij altijd gigantisch.
Welk stuk ontroert jou het meest?
Alles.
Alles.
Als de Christuspartij goed wordt gezongen. Dat stuk. Ja. Mijn vader had dus orgelles in Den Bosch. Daar had hij de sleutel van de hervormde kerk in de Kerkstraat. En ik ging als klein jongetje al met hem mee. Het was fantastisch dat ik met mijn vader in die lege kerk. En dan had hij speciaal smalle schoenen voor de pedalen. En dan zat hij daar te spelen. En die kon echt heel goed spelen. Hij heeft geloof ik in zijn vrije tijd tot derdejaars conservatoriumniveau kerkorgel leren spelen. En dan zat hij Fuga van Bach te spelen. En dan deed hij zo en dan moest hij de bladzij omslaan. En hij is ook zijn leraar, Jacques van der Doel, heeft op zijn begrafenis in diezelfde kerk. We zetten ons met trainer Nieder gespeeld op het orgel.
Toen hij 66 geworden, hè?
Ja, slechts.
Ja, slechts, ja.
Dat was in veel opzichten mijn beste vriend.
Mooi zeg.
Ja, zeker. Dat was een fantastische man. En die is op 1 oktober 91 overleden. En toen heb ik voor de annonce een tekst geschreven. Terwijl de eerste herfstbladeren vielen, veranderde de rups in een vlinder. En zo ontsteeg de ziel zijn geleende lichaam. En een paar jaar later zat ik met een paar bevriende gezinnen, die ook over mij naar Posato gingen. Zat ik in de katholieke kerk, want daar zaten mijn kinderen op school. Ik zat met die kerels achterin, het was hartstikke druk. En buiten was het -5. En ik zie in één keer een vlinder vliegen. En mijn eerste gedachte is papa. Mijn tweede gedachte is, ja, you wish. Maar ik bleef wel gewoon dat beest volgen. En die fladderde en die fladderde en die fladderde. Raakt niemand aan en komt hier bij mij op mijn revers zitten. En heeft daar gewoon 5 minuten gezeten. Ja. In Frankrijk heb ik 5 uur een vlinder bij me gehad. Weet je, en ik geloof niet dat mijn vader in een vlinder veranderd is. Maar ik geloof wel in signalen. Zeg maar. Ja. Even een soort knipoog. Van het is goed.
Ja. 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 We krijgen dagelijks knipogen. Jij was ook bij wat voor ons als Hour of Power. Je bent trouwe kijker, dat vind ik ongelooflijk leuk.
Ja, al jaren.
Ja. Je was bij de bijeenkomst met Nick. Even een paar beelden.
Ja.
Hartelijk welkom op deze bijzondere avond. Ik heb er naar uitgekeken. Al jarenlang vraag ik aan Nick, kom eens naar Nederland. En nu is het hier.
Alright, met z'n allen Pico!
I'm going to be talking about what is our hope and how do we have faith when we don't see the full picture.
En dit gaat over hoe heb je nou geloof en hoe heb je nou hoop als je niet het hele plaatje voor je hebt.
Because we know that God is a good God.
We weten dat God een goede God is.
Why wouldn't he give us good gifts?
En waarom zou hij dan ons niet alle dingen geven?
The Bible says that he has a plan for us.
En de Bijbel zegt hij heeft een plan met ons leven.
And when my parents told me that,
en toen mijn ouders me dat vertelden,
I was thinking, really?
En toen dacht ik echt.
When you ask God for something,
als je God iets vraagt,
and he says no,
en hij zegt nee,
will you trust him?
Vertrouw je hem dan nog?
My dad has cancer.
Mijn vader heeft kanker.
We prayed for him.
We hebben voor hem gebeden.
He still has cancer.
Hij heeft nog steeds kanker.
Will God heal him?
Zal God hem genezen?
I don't know.
Ik weet het niet.
He may die of cancer.
Hij kan sterven aan kanker.
But God can heal.
Maar God kan ook genezen.
That's the God we serve.
Dat is de God die we dienen.
But my dad knows he's a citizen of heaven passing through.
En mijn vader weet dat hij een burger is op weg naar de hemel en dat dit een doorreis is.
When I was a child, I prayed for arms and legs.
Toen ik een kind was, bad ik voor armen en benen.
I don't pray for arms and legs anymore.
En ik bid er helemaal niet meer voor.
But I have a pair of shoes in my closet just in case he does say yes.
Nou, ik heb wel een paar schoenen in mijn kast staan in geval dat het gebeurt.
En een vuur voor de kou, een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou.
Ik stond aan de deur met zijn hand te geven. Jij kwam eraan met je knappe vrouw, mag ik dat zeggen. En je was heel erg geraakt. Ik zag dat in je ogen, je tranen in je ogen. Maar wat raakte jou?
Nou ja, een aantal dingen. Ik vind hem heel inspirerend. Hè. Het zou je gebeuren dat je zo geboren wordt en dat je tot die hoogte komt. Hè? Ja. En die kracht, ja, dat vind ik fantastisch. En het valt mij ook binnen 3 seconden al niet meer op, ja, dat hij geen armen en benen heeft. Je kijkt helemaal niet naar een man die gehandicapt is,
nee,
maar bijna naar een voorbeeld. Hè? Dat je denkt van wow, wat een kracht heeft die man. Ja. En wat ik heel mooi vond, was dat hij op een gegeven moment zei tegen die bijna 1500 mensen die daar zaten van als je geroepen voelt om bij God te horen, zeg maar, kom naar voren. En dat daar gewoon, ik wist niet wat er gebeurde. Jij was ook ontroerd.
Oh,
zo. Er kwamen iets van voor mijn gevoel 250 mensen, ja, zo ongeveer, naar voren.
Nee, dat ontroert me nog, hè, want ja, ik zie al die mensen naar voren komen en jullie in de zaal zaten tegen de achterkant aan te kijken. Maar ik zag de voorzijde, ja, de gezichten. En ik zag dat het echt was. En dat het, ja, het was best, ja, was, ja, was een hoogtepunt.
Ik heb natte ogen, Jan.
Zeker. Ja. Ja. Nou ja,
mooi.
Als God in het werk is, dan kan ik alleen maar dankbaar zijn. Ja. Dus ook voor jou dankbaar, Han. Voor alles wat je doet. De mooie liederen die je hebt geschreven. Als Jezus hier op de bank zou zitten. Een gekke vraag. Wat zou je tegen hem zeggen?
Ik weet niet of ik een woord uit zou kunnen brengen. Ik heb 1 keer gehad, jaren geleden, dat de lucht zo raar en anders was, dat ik klaar was om mijn auto aan de kant te zetten.
Man,
ja.
Ik snap hem.
Ja.
Een paar maanden geleden belde je me heel enthousiast op. En
ja,
zei je, joh man, ik heb een lied geschreven. Voor Hour of Power, voor Bobby Schuller,
ja,
voor de kerk, voor ons. En ik was diep geraakt. Vertel eens even, hoe werd dat geboren?
Wat ik zo mooi vind is ik ben sowieso enorm fan van de manier waarop Bobby preekt. De historisch perspectief waarin die dingen zet, waar ik ook iets van leer. Geen super dogmaticus. Liefdevol, in plaats van veroordelend. En toen op een gegeven moment zat ik achter mijn spullen, had ik even een onbewaakt moment. En wat ik zo mooi vind zijn die woorden van Henry Nouw, waar hij vaak mee begint. I'm not what I do, I'm not what I have, I'm not what people say about me, I'm the beloved of God, it's what I am, and no one can take it away from me. Ik ga het zo zingen, dus ik hoef niet allemaal. Maar dat vind ik zo mooi. Als je dat kunt voelen, ik ben niet wat ik doe en wat voor mij nog best lastig is. Omdat je toch vanuit voor je gevoel vaak vanuit je hart of, ja, je ziel, ja, iets maakt wat er nog niet is. Wel met behulp van, ja, in mijn oog, voor mijn gevoel. Dus ik denk, nou ja, dat kan ik niet helemaal vanuit mijn tenen zeggen dat ik niet ben. Ik ben het in ieder geval deels, denk, ja, ik. I'm not what I have. Ja, nou, ik ben niet super materialistisch, maar niet zelfs. En I'm not what people say about me is ook geen makkelijke. Hè? Maar ik ben the beloved of God. Hè? En dat is wel, dat is uiteindelijk wat dan voor mij overeind blijft. Hè? En toen dacht ik van, nou ja, ik ga daar muziek onder maken. Ga ik eens proberen. En ik begreep van jou dat de kans groot is dat ze daar nu...
Nee, de kans is niet groot. Het gaat gebeuren.
Oh, dat het
ik
gaat
had
gebeuren,
contact zelfs, ja, met Don Noewen, de dirigent, en Mark Riley, ja, de dirigent van het orkest. En die zei, wij willen er echt iets moois van maken. Dus we hebben het volle orkest en het volle koor. Ja. En die gaan dat lied zingen wat jij gecomponeerd hebt. Waar je een prachtige melodie bij hebt geschreven. En ja, in die zin wil ik je uitnodigen. Maar ik ga je eerst wat geven natuurlijk. Van, want dit is voor je lieve vrouw.
Oh, wat lief.
De Out of Power agenda voor het komende jaar. Geven, ja.
Oh, wat leuk.
En ja, wij hadden het hierover. Je hebt het wel eens meer gezien dat ik het mag geven aan, aan gasten hier. Dat ontroerende, je bent geliefd. En dat heb je zo, grote vriend Han, zo mooi duidelijk
dankjewel.
Gemaakt. Oké. Je bent geliefd, man.
Dank je wel.
Hey.
Jij ook.
Ja, dank je. Ja, dank je. Zo voel ik me ook. We gaan naar mijn piano toe.
Ja.
Ik heb me speciaal laten stemmen voor je.
Ja, dat is wel fijn. Maar nou, ben ik de enige die vals kan klinken.
Zullen we gaan?
Ja.
Shepherd's Grove is a place that loves people, and we want you to know that if you're ever in this area, come down and worship with us. We want to meet you. We love you, and we believe in you. And this is a place where God will give you everything you need to become the person He's called you to be. Friends, will you hold your hands out like this as a sign of receiving? Say this with me. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share His love with the world. Thanks. You can be seated. And I just want to begin today. We're talking about faith, and the series is called A Simple Guide to Walking on Water. That's what God wants you to do. You know, God wants you to do as amazing and crazy things as walking on the water sounds. You know, the greatest change agent in the world today, I believe, is the church. I believe the church is where great things can happen because this is the heart of people in America and around the world. So I want you to know that God wants you to do things that are bigger than you think you can do. If you are sufficient for the task, it's not big enough for God. You need goals and dreams that are even bigger than the ones you've got right now. And you need to have the faith to believe, the audacity to believe that God will give you what you're asking for, and you do. You have faith, and your faith is being released, and you're using your faith to see a different world. Faith is this, that in the end, the good is going to far outweigh the bad. That in the end, we are going to look back and say, that makes sense. But part of faith is understanding that right now there is going to be some confusion. But the one thing you should never, ever be confused about is this. God is for you. He is for you. He's not abandoned you. He believes in you. If you have faith, even in the midst of your sin and your mistakes and your flaws and everything you don't have and all of your scarcity and insufficiency, God's best is ahead for you. God is so pleased by faith. Faith pleases God, is what the scriptures say. And I believe it. I have seen it. So God is on your side. So stop being a shameful person. Stop saying things like, if people only knew this about me, they wouldn't love me. Or God is disappointed in me, or etc. If you ask most parents, what do you want for your children? And you, let's say you were to put three things. I want them to be wealthy. I want them to be beautiful. I want them to be happy. Which of the three will they pick? Yeah, right? If I want my children to be sick or healthy, which one will they pick? Huh? Healthy? Yeah. You think God's different? You think God's a bad dad? You think he's evil? You see, God wants the best for you. You know, I'm proud of my kids even though they haven't accomplished anything. Can I just say that? I'm so proud of my children. I just love my kids so much. They haven't really done anything. They're 6 and 4. So I just want to say, it's so important. This is the gospel of grace. It's the gospel based on covenant, not trying harder. Do you know what a covenant is? It's God's promise to you. It's God's promise that he's the one that's doing the work. It's God's promise that as long as you don't give up, things are going to be all right. Luke chapter 13, Hannah read it this morning. I'm going to try and bring you back. Imagine being in the first century. So think sandy floors and adobe buildings and hot Israel and big religious gowns and poor people and sick people and sinners who are outside and super great religious people who are inside and these very clear lines of in and out. And this rabbi, Jesus, who is now being called a prophet, that sort of looks like the people that are on the outside, but is the best at being like the people on the inside. In other words, he's one of the most respected, admired rabbis, and yet he's also one of the most hated rabbis, and everybody knows who Jesus is. He's become super famous, actually not because of his teaching, and mainly because of his miracle working, because Jesus is teaching in the synagogue. So in the synagogue, it's very much like a church. In fact, preaching, Christian preaching, comes out of the Jewish tradition. Preaching, it was established in Judaism as teaching the word of God. So Christians are still like rabbis in this way. And all the people are gathered. Very often the people are separated. Sometimes the women are in one place and the men are in the other, but everybody can see each other. And they're in the synagogue, not the temple. And Jesus is preaching. So he's this famous guest preacher that has gathered. You know, the local pastor of this little synagogue is really stoked because, you know, Jesus came. But now all of a sudden, it'd be like if I had a guest pastor and this guest pastor is like, your pastor, Bobby Shuler, is a big hypocrite. I'd start screaming in my chair and say, amen. Anyway. So here's Jesus. So he's teaching in the synagogue, and he's teaching to everybody there, and we don't know what he's saying, but I believe he's talking about the kingdom of God, because he always does. And I think he's talking about people being healthy and thriving. And so, because what happens is, in response to his teaching, there's this woman who stands up, who's been bent over like this, crippled, for 18 years. And she decides she's going to come to Jesus. And so what probably happens is she even walks into the area she's not supposed to walk, like the men's area, even though she's maybe elevated or on the outside, and does something. She sort of walks right up to Jesus to be healed. And everybody's watching. What's going to happen? She's breaking all of these cultural taboos. Right in the middle of his sermon, she walks up to him just to get healed. And what does he do? He says, you are free. She stands up. How do the religious people respond? Joy? Well, the appropriate response would be, kingdom of God is here! Whoa! What just happened? That's amazing! I mean, these are people that would have known her. People don't leave town, right? So everybody would have seen this lady bent over for 18 years. People should have gotten up and screamed. Revival should have broken out, right? What happens? So the local pastor, the Bobby Shuler of their church, I would never do this, of course. The president of the synagogue says, excuse me. And so here's Jesus standing here teaching, right? And then the president kind of stands in front of Jesus. He doesn't even talk to Jesus. He turns to talk to everybody else. He's like, everyone, It's the Sabbath, all right? There's 6 days in the week. Jesus is going to be around for a while. So please, nobody else come forward to get healed. All right, we're trying to have a church service. And we want to be appropriate here. You can cut. It's a Sabbath, and it's not right to heal on the Sabbath. So you come back tomorrow. Come back tomorrow. What does Jesus say? So Jesus says... So I don't even look at Jesus, right? I didn't have the courage to do that. Jesus looks at him and he says, "You hypocrite." He says, "You take your donkey to water on the Sabbath." Why? Because Jews have an appropriately so, a dignity for animals. Animals are supposed to be, even though you eat animals, there's a right and a wrong way, a humane way to care and eat animals. So he says, "You hypocrites, you have allowed donkeys to have water on the Sabbath, but this woman who has been crippled for 18 years and is a daughter of Abraham must wait?" And it says that the leaders of the synagogue were humiliated, as they should be. What is Jesus saying? He's saying, God is for you. Maybe you have been treated by a religious leader the way this religious leader treated this woman. You are no better. In fact, you're worse than a donkey. You need to get in line. Follow the rules. We've heard, some of us have heard those things in our life, and we have this tremendous weight around our neck. That until I get in line and I follow the rules, until I'm like an A- on my Jesus report card, until I get that, God's not really going to be for me. We don't believe that in Christianity. Anybody who taught you that is false. We believe in this thing called grace, and it's wonderful. He's for you. He's for you. Have faith. You can trust in a God who believes in you. So, it's so important. So Jesus says, this is what humiliates them, is this line right here. This daughter of Abraham. This daughter of Abraham. You know what he's saying when he says this daughter of Abraham? He is appealing to covenant. In Judaism, when you talk about Abraham, you're talking about covenant. You're talking about a promise made between our great ancestor Abraham and God. There is this ancient promise made that you will be my people and I will be your God. There is this ancient promise that you will be the head and not the tail. You will be many. You will be blessed. And you will be a blessing to the world. In other words, she's special because she's in covenant with God. Do you know you're in covenant with God? If you have put on Christ Jesus, you have also put on the covenant. And I just want to explain what that means. I need two men wearing jackets. I'm going to start with Ed Arnold just because he's my favorite. And come on, Ed, would you stand up, please? And one other man from this side of the room with a jacket. Anyone will do. Right here, okay. Thank you, sir. All right, everybody tell him your name. Everybody knows your name. Tell him your name.
Ed Arnold.
Ed Arnold, welcome. What's your name, sir?
Jesse.
Jesse, what's your last name?
Pedor.
Okay, Jesse Pedor. Okay, but unbutton your jackets, guys. I know we're in trouble. Oh, you already did it. You're relaxed. You're the sports guy. All right, Jesse. So in Judaism, there's this, not just in Judaism, in the ancient Near East, there's this thing called a covenant. And very often in tribes, you'd have tribal leaders, usually two, not old men, but two older men, strong men, leaders, two men that are respected and loved in the community, the chiefs of a tribe, right? And every tribe usually had their thing. You know what I mean? Like they had a thing that they did. Two of the most common were warrior tribes and farmer tribes, all right? So let's say we're gonna make you the farmer, okay?
Okay.
And you're gonna be the warrior, all right, Jesse? Okay. And these are two tribes that live in a very dangerous, uncivilized world. Maybe they have a little town with a little, you know, mutton bailey around it or something. But in general, they feel in danger. So this man has a family and a tribe of soldiers. They're warriors from birth. They train and they fight, but they're hungry all the time because they're terrible farmers. Right, and this man, you know, they have a bunch of really great bakers and farmers, and they can grow anything on any kind of ground. And they just realize they can solve each other's problem by becoming one tribe. And the way they become one tribe is through covenant. And so what would happen is they would make a promise. And Chief Ed would say to Chief Jesse, he would say, Jesse, no, let's start with Jesse because you're the warrior. So Jesse would say to Chief Ed, Chief Ed, we are going to defend you. Our warriors will fight to our last breath to make sure you and your farms are safe. Every last one of us will die before you receive a scratch on your head. If I break this covenant, look at this pool of blood, because that is what should be upon me and my household for all generations. It's heavy stuff. Farmer Ed says to Chief Jesse, Chief Jesse, you will be fed. We will do everything we can to make sure your warriors have everything they need to eat and to be sustained. No matter what, if we have to give you the very flesh from our bones, we will, so that you will not die. And then they make this promise, and then take your jackets off. Hope you're about the same size. Don't do fat guy in a little coat like Chris. Anyway. Anybody? No. So switch jackets. All right. Put them on. There we go. And this is symbolic. You see what happened here? The coat, like the coat of many colors, is a symbol of honor and statue. Now pace back and forth. So you guys will pace back and forth like this.
You have to run into
like
it.
This. No. And as they talk, I keep going, go back this way. As they talk, they say, I will defend you. I will feed you. I will defend you. I will feed you. I will care for you. You will be okay. I promise. Right? All right, great. That's enough. And I switch jackets back, and everybody give them a hand. Thank you, guys. Appreciate you. Ah, sweet. Two really good men who have been a part of this church for a long time. Love you guys. So this is what God did with Abraham. Did the same thing. And you know what God is saying to Abraham? He's saying, I am your God. You are my people. You will be blessed. The nations will be blessed by you. You'll be the head and not the tail. You'll be above and not beneath. The fruit of your womb will be blessed. The fruit of your land will be blessed. Your baskets will be full. This is what God is saying. So God and Abraham are making covenant with one another, a promise that they will be there for one another. And of course, this is so important when it comes to the cross of Jesus Christ, because Christ becomes the sacrificial lamb of a new covenant in which all people are woven into the same promise with Jesus Christ. The best part that hits on this is Galatians chapter 3, 26. Jesus says, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who are baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. You're a daughter of Abraham. You're a son of Abraham. You are an heir according to the promise. God will be faithful to his covenant to you. God keeps his promises. And we have to be people of faith who trust and rely and know that God is true, that he will be faithful to this promise. And he will. And so I just want to say this. Have faith in the goodness of God. That this covenant that was made between Abraham and God was made with you. And guess what? Your half of the covenant was fulfilled by Jesus Christ. That's the really good news. Isn't that good news? The good news is that God is for you and that he will never give up on you. You keep trusting in him and your days are very, very bright. Let go of all of that religious baggage that you might be carrying. Maybe you're new to the faith, but you still have, you know, the stuff from your past that you're carrying from your parents or from, you know, some other person. It's time to let it go. Christianity is all about a fresh start. Faith is all about believing that I can do with Jesus Christ what I cannot do on my own. Man, great things are ahead for you. Great things are ahead for you. You have faith. People need people like you. Keep releasing your faith and know that God will do great things in your life. And maybe you're watching today and you're not a Christian. Maybe you say, well, I haven't put on Christ. Or that's not for me because I haven't become a believer. Today's the day. Today's the day. And so I'm going to ask that everybody watching on television, And everybody here in this church, the scriptures say, if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, you'll be saved. We're going to do that just right now, okay? Lord Jesus, be the Lord of my life. I repent of my sin. I've made so many mistakes. And yet you love me. Thank you for your grace. I love you, God. Make me a new creation. And teach me how to always lean in your love. In Jesus' name. Amen. Thanks for being here, guys. Hope you leave refreshed, encouraged, and ready for a new week. And now for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Vrienden van Our Power, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze uitzendingen. Er zijn altijd zoveel verrassingen, zoveel mooie dingen die hier gebeuren. En volgende week hoopt Bobby zijn serie toespraken die hij vandaag begon over lopen op het water te vervolgen. En dan is het thema vertrouw maar gewoon. Nou, als ik het daarover heb, over vertrouw maar gewoon, dan moet je ook volgende week kijken naar een bijzondere gast hier op de bank. De man zonder armen en benen. De man met een onstuitbaar geloof. De man die hier in Nederland was en zoveel mensen wist te inspireren. De man die hier in Nederland was en zoveel mensen vroeg om een keuze in hun leven te maken voor God. En die dat ook deed. En dat heeft mij diep aangeraakt. Nick is in ons programma volgende week. En ik wens iedereen een hele goede zondag toe. En zie net als jullie vol verwachting uit naar de uitzending van volgende week. Je bent geliefd.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.